Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, die ook nooit laat varen de werken van zijn handen. Geliefde genade, barmhartigheid van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen Psalm 27, en daarvan het tweede en het derde vers. Wij doen u eerst met de ganse strijdende kerkbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij het laatste vers van de tweede psalm, Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun eer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. En als we dit gezongen hebben, luisteren we verder naar een gedeelte uit Gods woord, Lucas 9. En dan beginnen wij bij vers 46 en we lezen tot het einde. Dus Lucas 9, wij beginnen dan bij vers 46 te lezen.
We lezen Lucas 9 vanaf vers 46. En er rees een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Maar Jezus, ziende de overlegging van hun harten, nam een kindeke en stelde dat bij zich en zei tot hen, zo wie dit kindeke ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal groot zijn. En Johannes antwoordde en zei, Meester, wij hebben een gezien die in uw naam de duivelen uitwierp. En we hebben het hen verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zei tot hen, verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En het geschiedde als de dagen zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden ze, Heren, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdaalt en deze verslindt, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zei, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een ander plek. En het geschiedde op de weg, als ze reisden, dat een tot hen zei, Heere, ik zal u volgen, waar ge ook heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegde. En hij zei tot een ander, volg mij. Doch hij zei, Heere, laat het goed dat ik heen ga en eerst mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tot hen, laat de doden hun doden begraven. Doch gij, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En ook een ander zei, Heere, ik zal u volgen. Maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tot hen, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God.
Wij bidden u. Heere, wanneer wij voor uw aangezicht naderen, beleiden ook wij, God heb ik lief, want die getrouwe hier hoort ook naar mijn stem. Zo menigmaal hebt ge onze smekingen die we voor uw aangezicht nederwerpen gehoord. Heere, wij vertrouwen op u. Want waar zullen we heen gaan, dan tot u alleen. U hebt de woorden des eeuwige levens. We hebben het zelf uit uw mond gehoord. We zijn in nood aan u verbonden. En we hebben u nu gevonden, de vaste rot van ons behoud. Zo naderen wij als uw kinderen, om ook vanavond van u te begeren, vergeving van onze zonden, waardoor we vrede ontvangen, om met vrijmoedigheid toe te gaan naar de troon van uw genade. Heere, we geloven dat u gekomen zijt, niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. En dit beleiden we voor u, dat we niet een dag zonder zonde geleefd hebben, dat onze beste werken, de proef van uw heilig recht, niet kunnen doorstaan. Maar Heere, daarop is dan ook onze hoop niet gevestigd. Gij hebt ons geleerd in uw aanbiddelijke genade, dat we mogen naderen tot uw troon, als tot een troon van genade. En dat u ons ontvangen wil, als ongeholpen, als ongeredde, als ellendige stervelingen, die u niets kunnen aanbieden dan een hart besmet met allerlei zonden. Dan een leven waarvan we in het licht van uw heiligheid moeten zeggen: Heere, treed niet in het gerecht met uw knecht of met uw dienstmaagd, want ik kan zo voor u niet bestaan. Maar ge hebt ons geopenbaard dat ge zelf het recht volbracht, de prijs betaalde, uw bloed gaf en ten einde uitziet: het is volbracht. Opdat we ook nooit op onszelf zouden vertrouwen, nog op enige van onze deugden, zo die er zouden kunnen zijn, maar dat we ons ganse vertrouwen zouden stellen op u alleen, die wist wat van uw maaksel te wachten zijn, eer dat u ons roept. Hoor ons dan, Heere, als we met onze vrouwen en kinderen, met onze noden en zorgen, met onze blijdschap en dank tot u mogen naderen. Neem dan onze smekingen aan, in het licht van hem die aan uw rechterhand is, en die gezegd heeft: mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht, en de opheffing van mijn handen gelijk het avondoffer. Dan zult u ook onze smekingen horen, die we tot u opzenden, voor ons tezamen, zo we in uw huis vergaderd zijn, als mannen en vrouwen en kinderen, ieder met zijn eigen leven, vol zorg en nood, vol zonde en ellende. Heere, help ons. Laat u ons niet verloren gaan. Trek ons uit de klauwen van hem, in wiens hand we ons hebben overgegeven. Heere, laat vanavond blijken dat uw kracht veel sterker is dan de macht van de zonde. Dat uw genade alles overwint wat scheiding maakt tussen u en ons. O, hoe zouden de engelen in de hemel gaan zingen, als we vanavond, en Heere, we vragen het niet voor één, al zou het al groot zijn, maar we vragen het voor alle, als er vanavond zondaar, getrokken door uw goddelijke liefde, in verootmoediging hun zonde leerde beleiden, en een toevlucht namen tot het bloed, tot de verdiensten, tot de enige offerander van uw lieve zoon, die verse en die levende weg, die door geen zonde nog duivel kan worden toegesloten. Laat het zo ook zijn voor onze jongens en meisjes. Ze staan in de poort van het leven, dat ze de goede keus zouden doen, voor het eerst of opnieuw, voor onze kindertjes. Dat ze u vroeg zouden zoeken, die gezegd heeft: laat de kindertjes tot mij komen. En verhindert ze niet, want daar zulke is het koninkrijk der hemelen. Laat het zijn voor degene die zeggen: o God, ik zit nu al 30 of 40 of 80 jaar onder het evangelie van uw genade, en ik ben nog zonder wezenlijke, echte hoop, onbereid, ongerecht, ongeholpen. Wel, Heere, u zegt het vanavond: kom naar mij toe, allen gij die vermoeid en die belast zijn, dan zal ik u rust geven. Laat uw stem gehoord worden, want uw stem is met macht. Maar Heere, laat het ook zijn tot vertroosting van alle die je op de levensweg gesteld hebt. Heere, gij weet dat de Satan niet ophoudt en dat ook wij niet ophouden met de zondigen. Maar geef ons ook vanavond die zekerheid dat u ondanks alles wat we bederven, elke keer weer opnieuw, niet ophoudt onze lieve Vader te zijn om Christus wel. Want u hebt toch alles ontvangen wat u gevraagd hebt. Volmaakte onderhouding van uw goddelijke wet en volkomen betaling voor al onze zonden. U hebt het van hem ontvangen, uw lieve Zoon. En u hebt het in dank aangenomen. En u hebt ons beloofd in uw heilige woord dat u die weg ook voor ons geopend hebt. Mogen we vanavond als arme zondaar nochtans kinderen van God met vrijmoedigheid zo in het licht van uw vriendelijk aangezicht bij elkaar zijn. Heren, dat is eten en drinken voor ons hart. Dat leeftocht op ons levenspad. Dit vragen we van u voor ons, zo wie je vergaderd zijn. Voor alle die met ons meeluisteren. Voor alle die ook daarvan verstoken zijn. U kent ze allemaal. U weet wat ze schelen. In ziekte, in moeite, in rouw, in ouderdom. Gedenk aan hen. Zegen ook al de arbeid van uw liefde. Onder de mensen waarheen u ons zond. Sterk onze broeders en zusters, die ook daar vandaag de lamp van uw waarheid hoog houden, opdat de blinde heiden, nu van God gescheiden, ook uw heil zou erkennen. En met ons gebracht worden in de lichtkrans van uw dierbaar evangelie. Dit vragen we van u, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 43, het derde en vijfde vers. Thank you. Geliefde, wij willen vanavond het woord van God aan u prediken uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 9, van 57 tot het einde. En het geschiedde op de weg als ze reisden, dat een tot hem zeide: Heer, ik zal u volgen waar u heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. En hij zeide tot een andere: Volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat me toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven. Doch gij gaat heen en verkondigt het koninkrijk God. En ook een ander zeide: Heer, ik zal u volgen. Maar laat me eerst toe dat ik afscheid nemen van degene die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk God. Het gaat dus in dit schriftgedeelte over het volgen van Jezus. In de eerste plaats, die eerste man hier in de tekst, die wordt opgeroepen tot een ernstig overleg. Die tweede man tot een onvoorwaardelijke overgave. En die derde man tot een besliste keus. Dus het volgen van Jezus, dat vraagt een ernstig overleg. Een onvoorwaardelijke overgave en een besliste keus. Dat leek allemaal erg moeilijk. En het is ook moeilijk. Omdat we het meestal van de verkeerde kant bekijken. Het is moeilijk. Omdat we zoveel tegenspreken. Omdat onze schouders zo ongeschikt zijn om het juk van Christus te dragen. Hij heeft gezegd: Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En we hebben het straks gezongen. God heb ik lief. Want die getrouwe hier hoort naar mijn stem, mijn smeking, mijn klagen. De Heere helpt me, keer op keer. En inderdaad, zijn juk is zacht. Ik roep al Gods kinderen tot getuigen. We hebben over hem niks te klagen, hè. Hij is een zacht juk. En zijn last is een liefelijke last. Hoe komt het dan dat we zo dikwijls in de hoek zitten? Hoe komt het dan dat we zo dikwijls zitten knorren en te morren? Hoe komt het dan dat we zeggen: Heere, en al zeggen we het niet met onze mond, dat durven we niet, maar met onze houding, met onze leven, moet dat nou werkelijk zo? Moet ik dat nou allemaal dragen? Moet ik dat nou doormaken? Komt dat nou allemaal op mij af? Ja, ik zeg dat komt omdat onze schouders niet gevormd zijn om het juk te dragen. Dat er zoveel andere dingen en zoveel anders in ons leven is dan de navolging van Christus, zoals Thomas A. Kempis dit in zijn kostelijk boekje genoemd heeft. Maar als het zo ver met ons is, met ons komt, dat onze schouders door hem pas klaargemaakt zijn. Met andere woorden, dat ons hart zich nederbuigt met het hart van Asa, nadat hij het uitgebruld heeft in zijn ellende, dat alles verkeerd ging. Die ongelovigen, die buitenkerkelijke, die hebben het veel beter dan ik. Zij hebben geen banden tot hun dood. Hun kracht is fris. Zij worden niet geplaagd met andere mensen. Ze zijn niet in moeite met andere mensen. Maar mijn bestraffingen zijn er elke morgen. En dan weet u het vervolg. Tot dan. ik in Gods heiligdommen inricht. Totdat de Heere mij liet zien dat zijn juk voor mij gepast was. Mijn treden afgemeten. Mijn kruis gewogen. Want, zo jubelt hij, ze hebben mijn rechterhand gevat. Ge zult mijn lijden naar u raad. En dan zal ik de eeuwige heerlijkheid binnengaan. En dan kunnen we alle kruis dragen. Dan kunnen we de moeilijkste weg gaan. Want, als Jezus onze hand vat, het hart, als hij in ons komt, door zijn lieve heilige geest, dan schuilen we bij hem, zoals als een gespeend kind zich stil bij zijn moeder bevindt. Kinderlijk, oprecht en hartelijk. Wel nu, dat wil hij ons leren. Ook vanavond. Opdat ook wij zijn roepstem zouden horen. Geen verschoningen meer zouden aanwenden. Maar hartelijk, kinderlijk, ons als zondaar, want dat zijn we ten diepste toch maar. En niks meer. Aan hem zouden gewennen. Aan dat zachte juk. En aan die lichte last. En dan is er niets beter dan het volgen van Jezus. Dan zong eenmaal de dichter over bergen en door dalen. Gaan we naar die blijde zalen. Naar het oord van Emmanuel. Waar hij zelf het kruis van onze schouders zal aflichten. En waar we onze wens zullen verkrijgen. En waar we zonder zonde hem zullen toezingen het land. Dat op de troon zit is waardig te ontvangen lof. Aanbidding eer en dankzegging. Tot in eeuwigheid. En dat leert hij ons hier. Op onze levensbaan. Kijk eens hoe leert hij dit. Er was veel onbegrip. Over het werk. En over het volgen van Jezus. En dat beslist niet alleen bij degenen die hem kwaadgezind waren. Als u dit hele negende hoofdstuk leest, dan zegt u, ach, ach, ach. Wat waren ook de discipelen nog ongewend om het juk van de Heere te dragen. Wat waren ze toch hooghartig, stug, koud, veroordelend. Tegenover de mensen die zich nog niet gewonnen gaven aan Christus. Als ze hem niet willen ontvangen in de stad van Samaritanen. Dan zeggen ze, wilt u hebben dat we vuur van de hemel laten neerdalen? En dan zijn we toch in de lijn van de schrift. Want Elia heeft het ook gedaan. Doodmaken al die mensen die met ons niet samen uw naam willen beleiden. Ja, dat ligt ons nogal. Voor die geest hebben we de geest niet nodig. Maar al de geest van de Heere, ons drijft. Dan weten we, ik ben niet gekomen om daar mensenzielen te verderven. Maar om te behouden. Dan hebben we aan zijn hart geluisterd. Dan hebben we zijn woord verstaan. Geschieden staat er op de weg, als hij reisde in die omstandigheden met die discipelen waar ik u straks iets van zei, u kunt het lezen, voor in dit hoofdstuk, dat er iemand tot hem kwam. In Matthäus 8 zien we dat het een belangrijk persoon was, een heel belangrijk persoon. Een van de hoofdmannen van het Joodse volk, hier staat het er niet bij, maar in Matthäus 8 wel. Er staat hier gewoon, dat één tot hem zeide. Heere, ik zal u volgen. Waar gij ook heen gaat. Nou, dat is toch een prachtige getuigenis. Want het ging meestal niet zo best. Met Jezus. Judas heeft er zich dood aan geërgerd. U kent de geschiedenis. Toen het naar boven ging. Al meer wonderen. Al meer eer. Al meer roem. Al meer glorie. Toen was hij dicht bij de meester. Maar toen het naar onderen ging, naar het dal, naar de verzoening, naar het kruis, toen liet hij het afweten. Toen zei hij, nee, daar bedank ik God. Zo'n Jezus kunnen ze me gestolen krijgen. Als het dan zo moet, nou los het dan voor mij. En u weet wat er gebeurd is. Hij heeft Jezus overgeleverd. Hij zag geen waarde meer in hem. Hij zag niet de weg naar de triumf. Door de dood. Door de betaling van zijn zoon. En wat een heerlijk getuigenis dan van deze man. Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Want het kruis begon zich al af te tekenen. De eerste en de tweede predikatie over het lijden had hij al gehouden. Zijn discipelen begonnen al schemerend iets te verstaan. Het is geen suffen corda, altijd maar honger. Maar er komt strijd. Daar komt teleurstelling, daar komt tegenslag. De dood in het gezicht. En dan komt er een man die zegt, waar gij ook heen gaat, zal de Heere deze man dan niet met beide armen ontvangen? Zal hij niet zeggen, bravo, hier is er een die het bij het rechte eind heeft. Toch antwoordt Jezus hem anders als dat we zouden denken. Jezus waarschuwt hem. Is Jezus dan niet blij met een jongen of met een meisje? Met een man of met een vrouw? Met een kind die zegt, Heere, ik leg mijn hart in uw handen. Ik wil u volgen. Ik wil u zien. Heere, ik wil bij u blijven. Ja, daar is Jezus zielsgelukkig mee. En al de heilige engelen. Al is er maar één zondaar, klein of groot, die zich tot hem bekeert. Dan zal er blijdschap zijn in de hemel. Nee, nooit heeft Jezus iemand teruggestoten die tot hem kwam. Ik heb het u menigmaal verkondigd, geliefde gemeente. Ik heb u tot een getuige geroepen uit de ganse heilige schrift. Daar is niet één voorbeeld in de schrift te noemen van een jongen of van een meisje. Van een man of van een vrouw, van een kind, groot of klein, die tot Jezus kwam, waarvan hij zegt, jij niet, nee voor jou, nooit. Hij heeft geweend als ze niet kwamen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. O, dat God mij een stem gaf. Dat God mij een spraak gaf, om u daarvan te overtuigen, dat ge welkom zijn. Om u daarvan te overtuigen, dat God niemand van u haat. Niemand. God heeft u lief. Met een liefde van medelijden. Met een liefde waartoe hij u roept. Ik weet het. Daar is ook een volk. Dat hij lief heeft met een liefde van welbehagen. Maar zelfs de verhardste, de meest ongelukkigste zondaar. Hij haat slechts de zonde in u. Maar u, als een schepsel, heeft hij lief. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nou, als je dan een mens van de wereld bent, en dat durft toch niemand te ontkennen, dan staat er in de Bijbel dat God uw dodelijke dag niet begeert, dat hij u lief heeft. Dat hij tranen over u schreeuwt als je niet wilt komen, zoals hij het eenmaal deed, zoals ik straks zei, over de inwoners van Jeruzalem. O nee, de Heere hoort het graag als u zegt, ik zal u volgen, Heere, waar gij ook heen gaat. Maar hij weet ook dat ons hart zo arglistig is. Hij weet ook dat er in ons leven zoveel bijbedoelingen kunnen zijn. Dat we soms onbewustelijk niet op het oog hebben de Heere te volgen om wat de Heere is. Maar alleen koud, eigenwijs, om er beter van te worden. En dan moet u me goed verstaan hoor. Ook de oprechte, die oprechte Heere volgen, die worden er beter van. Ja, dat zal waar zijn. Maar ik bedoel dit. Niet alleen uit egoïsme, uit eigen belang. Zo, als ik dan maar in de hemel kom, dan is het niet echt. Niet oprecht. En de Heere toetst deze man. En daarin natuurlijk ook ons. In de tijd dat vele Christus verlieten, komt deze schriftgeleerde. En de Heere weigert hem niet. Maar hij zegt tegen hem: vriend, de vossen hebben honing. En de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Hij vraagt dus een ernstig overleg. Want dit was een van de fariseeërs en van de schriftgeleerden. Een van de voormannen van het volk. En u weet, die waren geneigd om koning te verwachten op Davids troon. Dan konden ze meegloriëren met Jezus. En dat mogen we. Straks als Jezus komt, dan mogen we met hem meegloriëren. Zitten met hem in de troon, gelijk hij met zijn vader gezeten is in zijn troon. Dat heeft hij voor ons weggelegd. Maar hier op aarde moeten we het leren. Die achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op. En die volgen mij. Zoals hij zegt, de vossen hebben honden, de vogelen des hemels nesten. Klaagt de Heer hier over de situatie waarin hij zich bevindt. Ach, dat heeft de Heer Jezus nooit gedaan. Hij heeft zijn loopbaan gelopen met het oog op zijn vader gericht, gewillig. Als een knecht des Heeren. Nee, hij beklaagt zichzelf niet dat hij het zo slecht heeft. Dat hij niks heeft om zijn hoofd op neder te leggen. Maar wat bedoelt de Heer dan? Wel, hij gebruikt hier het voorbeeld van de vos en van de vogel. Die nu niet eigenlijk een beeld zijn van armoede. Maar meer van rusteloosheid. De vos die de hele nacht door het veld zwerft. Om zijn roof te bemachtigen en eindelijk in de morgen bij het schemerlicht terugkeert naar zijn hol. En de vogel omgekeerd, die juist bij het eerste morgengloer zijn nest verlaat. En heen en weer vliegt tak op tak en keer op keer. Om zijn leven en het leven van zijn kleintjes te voeden. En dat is de bedoeling als de Heer zegt, vossen hebben geen hol. Of hebben een hol. En vogels hebben een nest. Zij kunnen de vos aan het eind van de nacht. En de vogel aan het eind van de dag. Een rustplek vinden. Maar die mij volgen. Die mij zien als hun leidsman. Hun Heere. Hun verlosser. Voor die is de rust opgezegd. Vroeger gebruikten de oude vromen dat nog wel eens. Als ze dan zagen dat een jongen of een meisje tot bekering kwam, een man of een vrouw, dan zeiden ze tegen elkaar, ik geloof ook dat de rust hem opgezegd is. En daarmee bedoelden ze, hij zoekt iets wat hij in de wereld niet meer vinden kan. Dat is het eerste teken van geestelijk leven. Dan worden we onrustig. Dan kunnen we het niet meer uithouden bij al hetgene wat de wereld ons geeft. Dan komt er in ons hart een gemis, waardoor we gaan hijgen, gaan verlangen, gaan uitzien, rusteloos worden, om iets wat onze ziel verzadigen kan, te vinden. Zoals de vos bij nacht uitgaat, door het veld om eten te zoeken. Zoals de vogel die bezig is, rusteloos bezig is, om zich en zijn kleintjes te voeden. Zo is een kind, zo is een man, een vrouw, door God aangeraakt. In wie de geest van de Heere vaardig geworden is. Hij gaat rusteloos zoeken, de rust, hier op aarde, in het vergankelijke, in het zien en zinnelijke, is hem opgezegd. En hij gaat zoeken. Zoeken naar een hoger goed. Zoeken naar een bestemming die hem vastigheid geeft. Zoeken naar God. Van wie hij als het ware. Flits na flits. Toch iets ziet. Zonder wie hij niet meer gelukkig kan zijn. Het leven van vroeger. Is niet meer voor hem wat het was. Hij zegt het waar. Ik heb een goed loon. En ik heb een lief gezin. Of ik kan goed leren op school. En ik heb goede vrienden en vriendinnen, maar ik mis God. Ik mis vrede met God. En hoe meer dat hij ontdekt wie God is, hoe meer God zich aan hem openbaart, alsof God die voor hem zorgt, alsof God die hem wel doet, alsof God die zo waard is om gezien te worden, hoe groter zijn onrust wordt. Want hoe meer je in je leven ziet, laat ik het maar met één woord zeggen, hoe goed God is, hoe meer je ook ziet dat hij waardig is om gediend te worden. En hoe meer je ook ziet dat je hem nog nooit diende zoals je hem behoorde gediend te hebben. En zoals je hem nou wil gaan dienen. En dat wordt dat rusteloze van die vos in de nacht. En dat rusteloze van de vogel op de dag. Het bracht de nacht te doel met klagen. En je moet heus niet denken dat dat een handenwringend klagen is. Oh, nou is de hel voor me bereid. Ach, dat kan wel eens zo zijn. Maar dat is meer bij het schijngeloof als bij het echte geloof. Bij het echte geloof is het veel meer een bedroefdheid. Een hartelijke droefheid, zegt de catechisme. Dat we God door onze zonde vertoornd hebben. Ik vergelijk het nogal eens met de droefheid van een kind. Die veel kwaad gedaan heeft. En nou naar zijn vader en moeder komt. Die hij met smart in zijn ogen naar hem ziet kijken. Een traan ziet wegpinken. En kind. En zegt kind. Heb ik dat nou aan jou verdiend? Nou dan moet je toch wel een ontaarde zoon zijn. Om niet beschaamd te huis uit te vluchten. Hè? Nou zo is de droefheid naar God. Dat is veel meer een gebroken hart. Dat is veel meer een rouw bedrijven over die God die je wel weet. Als een schrik voor de dood en voor de hel en voor de verdoemenis. Dat kan erbij komen. Ik geef het onmiddellijk toe, maar het is niet de kern van de droefheid. Het is niet dat waarom we zo rusteloos worden. Zeker ook het ontvlieden van de eeuwige straf. Maar dat is niet het eerste. Dat is ook niet het belangrijkste. Maar het eerste en het belangrijkste is voedsel. Daar is die vos in de nacht voor bezig. Hij dwaalt niet uit angst de bossen rond, maar hij wil eten hebben. Schrik van de vogel op de dag. Zeker, hij kan verjaagd worden. Maar dat is niet het eerste waarom hij rondvliegt van plek tot plek. Hij zoekt kost, hij zoekt eten. Hij zoekt verzadiging. Daar kennen Gods kinderen zich ook in vinden, kunnen zich ook in vinden. Heer, het is niet in de eerste plek, omdat ik bang ben voor de hel. Maar ik vind het zo jammer, dat ik het zo lang tegen u uitgehouden heb. Ik vind het zo erg, dat ik u zo bedroefd heb. Dat ik u zo lang smarten aangedaan heb. Dat ik zo'n groot deel van mijn leven al besteed heb in de wereld. Misschien zelfs in de zonde. Terwijl u toch zo vriendelijk en goed en barmhartig voor me was. Paulus zou zeggen in Romeinen 2, of weet gij niet dat het de goede tierenheden God zijn die u tot bekering leiden. En dat leert de Heer Jezus nou. Hij zegt tegen deze man, kijk man, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Ze zijn rusteloos. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Met andere woorden, bedenk het. Als je mij volgt, je bent welkom. Verstoot niemand die tot me komt. Van welke afkomst, van wat leven hij ook voorheen geweest is. Welkom. Maar dan zo rusteloos. Ik heb niet. Ik ga de prijs betalen. Het gaat met mij naar de diepte. Naar het kruis. En als God straks het geheim gaat openbaren, dan drukken wij het kruis ook dichter aan onze schouders. Hoe nader dan aan hem die voor zit, hoe nader aan hem die de prijs alleen betalen, hoe gewilliger, hoe pasklaarder ook onze schouders zijn om hem te volgen, waar dat hij ook ingaat. Hoort u bij deze jongens, bij deze meisjes, bij deze man? Begrijpt u ervaart u wat de Heer hier zegt? De Heer gaat verder en hij zeide tot een andere: volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk God. Hier is dus een man aan wie Jezus zegt: volg mij. Hier is de Heere, de eerste. Hij komt onder de roepstem van het evangelie. En hij vindt het billig dat die roepstem tot hem gebracht wordt. Hij gelooft dat God het ernstig met hem neemt. Maar dat was geen onvoorwaardelijk komen. Hij stelde een voorwaarde aan de Heer. Zoals zoveel mensen in de kerk. Die zeggen: Heer, het is eigenlijk waar. Ik moest er nou eens werk van maken. Ik moest toch eigenlijk geen rust meer hebben voordat ik u gevonden had. Heer, het is waar. Maar, en dan komt het. Maar, daar is iets allernoodzakelijks te doen. En heren, ik vraag het u. Hij vraagt het. Hij zeide: heren, laat mij toe. Hij vraagt het. Hij vraagt het nog beleefd ook. Hij vraagt het beleefd. Hij zegt: heren, laat mij toe. Dat ik heen ga. En eerst mijn vader begraven. En dan is het antwoord van Jezus: laat dat aan de doden over. Volg mij. Volg mij nu. Volg mij in mijn dienst. Verkondig het koninkrijk waarvan ik de koning ben. Het bezwaar schijnt redelijk. Je zou zeggen: nou ja. Nou ja. Die vraag, dit verzoek, was toch alles behalve onredelijk. Wat leert de Heer ons hier? Mag je je vader niet gaan begraven? Moet je dat aan een ander overlaten? Of je moeder of je kind? Natuurlijk niet. Een kind kan begrijpen dat dit de bedoeling van de Heer Jezus niet kan zijn. Was hij zelf niet aanwezig bij de begrafenis? Of in ieder geval kwam hij niet na de begrafenis naar het graf van Lazarus en weende hij niet? O zeker, dat kan de bedoeling van de Heer Jezus niet zijn. Maar wat dan wel? Wat dan wel? Waarom zegt hij nou tot deze man: laat dat begraven van je vader, wat toch alleszins een kind verplicht om zijn vader te gaan begraven, laat dat aan anderen over, aan de doden. En volg gij mij. Wel, de Heer bedoelt hier: daar moet prioriteit in je leven zijn. Daar moet iets eerst zijn. Ook in je moeilijke tijd. In het leven van elk mens. En van elk kind. Daar is iets wat zelfs gaat voor het begraven van je vader. Op een andere plek staat: zoek eerst het koninkrijk God en zijn gerechtigheid. En dat bedoelt de Heer hier eigenlijk dit mee te zeggen. Kijk, wij weten allemaal dat er zonde, de zonde, beletten ons een volgeling van Christus te zijn. Maar niet alleen de zonde. Daar zijn in het leven van vele mensen zoveel dingen. Noodzakelijke dingen. Niet per se zondige dingen. Die ons beletten Jezus te volgen. Ik noem er zomaar een paar, zomaar uit mijn hoofd. Je gewone dagelijks werk. Dat is toch alleszins verplicht. Wie niet werkt zal niet eten. En toch kan dat gewone dagelijks werk zo'n last worden. Zo'n prioriteit, zo'n eerste zaak in ons leven. Dat we voor het allereerste geen hoop hebben. Zoals Martha. Martha was maar bezig om te dienen, alles klaar te maken. Dat is nodig natuurlijk. Mens moet toch eten en drinken. Maar er gaat iets boven. Er gaat iets boven. Dat is het volgen van Jezus. En nou kan ik u niet op de minuut af en op de dag af zeggen. Hoe dat je uw leven moet indelen. Maar je moet maar in het licht. In het licht van de eeuwigheid. In het licht van de roepstem van Jezus Christus. In het licht van de zekerheid van uw eigen zaligheid. Moet je van ogenblik tot ogenblik zelf maar tussen God en uw ziel beslissen. En dan zult u heus niet de man worden die er met zijn pet naar gooit wat zijn werk betreft. Of een vrouw die haar huisgezin laat vervuilen. Beslist niet. Maar dan zult ge mens worden die voor, zelfs voor het begraven van uw vader, nog eerst dat eerste zal zoeken. Het koninkrijk God. En zijn gerechtigheid. Denk je eraan, jongens en meisjes. We hebben zoveel tegen te pruttelen. Als de Heere ons roept. De een zegt. Twee keer in de kerk. Daar heb ik geen tijd voor hoor. Ik moet nog zoveel huiswerk maken. Een deel van de zondag gebruiken. Of. S'avonds. Als ik thuis kom. Heb ik geen tijd en geen zin meer. Om iets goeds te lezen. Want ik heb de hele dag hard gewerkt. Ik wil nou wel eens een uurtje televisie kijken. Of ik wil wel eens een poosje in de krant lezen. Of het een of andere tijdje. Of ik wil wat gaan voetballen. Of wat gaan tennissen. Of wat de sporten nu ook al beoefenen. Hier is het. Een alleszins geoorloofd iets. Een begrafenis van je vader. Maar de Heere zegt. Laat dat nou rusten. Laat dat nou aan anderen over. Daar zijn van die tijden in ons leven. Dat de Heere zo na aan ons hart staat. Dat we antwoord moeten geven. Dat we geen tijd hebben. Om iets anders te doen. Dan om onze knieën te buigen. En te bidden. En dan moet u zelf maar uitmaken waar dat is. Maar ik weet dat het in uw alle leven is. Want God laat zich aan niemand van u onbetuigd. Dan zou u hier niet in de kerk zitten. U draagt allemaal een geweten om wat zegt zoek. Eerst het koninkrijk God. Maar dan komt het gepruttel. Ja maar. Deze man ook. Hij zegt eerst mijn vader begraven. En dan zegt Jezus. Laat dat aan anderen over. Begrijpt u de bedoeling? Want wij hebben zoveel gewicht. De reden om niet te bidden, om niet de Bijbel te nemen, om niet het aangezicht des Heren ernstig te smeken. We hebben zoveel gewichtige uitvluchten waar we zeggen: morgen, Heer, als ik meer tijd heb, Heer, als mijn kinderen groot zijn, Heer, als ik mijn huis recht heb, als ik mijn werk klaar heb, als mijn fabriek gebouwd is, als ik aan mijn pensioentje toe ben. U kent dat toch wel? Hier wordt het veroordeeld. Hier zegt de Heere. Kom. Volg mij. En ik zeg het vanavond in de naam van mijn Jezus. Volg mij. Nu. Voor het te laat. Nog een waarschuwing. Nog een roepstem. En ook een ander zei de Heere. Ik zal u volgen. Maar. Weer dat maar. Maar. Laat mij eerst toe. Dat ik afscheid nemen van degene. Die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat. En ziet naar hetgeen achter is. Is bekwaam tot het koninkrijk God. Een man die zei. Heere, hij zag hem dus als de grote profeet, niet als de eerste, de beste rabbi, maar hij noemt hem Heere. En hij zegt zeer beslist, ik zal u volgen. Zeer beslist. En toch was dit geen besliste keuze. Al lijkt het zo, waarom niet? Ach. Dat verdoemelijke maar staat ertussen. Maar, ach, had hier maar een punt gestaan. Had hij mij gezegd en met de daad behartigd. Heere, ik zal u volgen. Oh, dan zou ook hij welkom geweest zijn. Maar de zin gaat verder. Maar, o goddeloos, duivels, werelds, vleeselijk, zondig maar. Laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degene die in mijn huis zijn. Ach, wat jammer. Hij vraagt, nee, hij zegt Jezus te zullen volgen. En als Jezus dan zegt, goed, kom. Dan zal hij teruggaan om afscheid te nemen van degene die in zijn huis staat. Er zijn, ach, dat is fout. Dat is een grote fout. Als mensen naar God gaan en ze vragen, Heere, neem mij aan. En als de Heere dan ja zegt, dan zal ik teruggaan en dan zal ik de wereld en de zonde en de familie vaarwel zeggen. Voelt u wat erachter is? Ik ken de tijd uit mijn leven. En ik denk dat ik geen vreemde taal spreek, jongens en meisjes. Dat je zo stil met God ergens in het veld bent of op je kamer of waar ook. En dat je tegen de Heere zegt, Heere, als u me nou bekeert, als ik nou uw kind mag zijn, dan zal ik dat en dat en dat nooit meer doen. Begrijp je? Dan zal ik afscheid nemen van die dingen waar we tot nu toe uw leven in vond. U moet het zelf maar uitzoeken. Goede dingen of kwade dingen of beide. In ieder geval dingen die u tot nu toe verhinderd hebben om naar de stem van de Heere te luisteren. Ja, ja. De zaligheid kopen. Bij de Heere komen en zeggen, Heere, als u me wil helpen, me wil hebben, als u me in de hemel wil brengen, dan zal ik als beloning voor u dat en dat en dat en dat laten staan. Nee, zo niet, zegt de Heer. Zo niet. Nee, als je mij wil volgen, dan moet je het doen om mij, om Jezus. Als je een kind van de Heere wil zijn, dan moet je het doen omdat je de Heere lief hebt. Niet voor de winst, niet voor de hemel, niet voor de hef, maar dan moet je doen voor mij. Omdat je in mij zoveel ziet, dat je zegt, Heere, hier ben ik. Al valt dan alles in het niet, al blijf ik dan alleen over. Al moet ik dan arm en berooid door dit leven. Ik ben u. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Dat wil de Heer. En dat is toch ook het werk van de Geest. In de ziel van ons. Zijn kinderen. U kent natuurlijk allemaal het boekje van Bunyan. De Christenreis. Dan zie je hem gaan. Nee, niet met het pak van belofte op zijn schouders. Maar met het pak van zonde op zijn schouders. En dan verlaat hij de stad verderf. O, natuurlijk. Wel met een onvergankelijke hoop in zijn hart. Dat God hem genadigd zou mogen zijn. Maar niet met een pak vol belofte, Bunyan of Christen. Als je nou de stad verderf verlaat. Hier heb je dit en hier heb je dat. Nee, hij gaat. Hij gaat omdat hij in de verte het licht ziet, gezien heeft, beladen met al zijn moeite en al zijn verdriet en al zijn ellende. En hij gaat. Zo is Abraham de stem van de Heere gehoorzaam geweest toen de Heere zei, verlaat je volk, je land, je maagschap, naar het land, ik zal het je wijzen. En hij is gegaan, niet wetende waar hij komen zou. Hoe is het mogelijk, zeg? Hoe kan een jongen een meisje, hoe kan een man een vrouw? Alles voorwel, zeg. Als je niet eerst zeker bent. Ach, kan dat ook niet oplossen. Het is een kwestie van liefde. En liefde, ik kan tot hier, van hier tot aan mijn dood toe erover praten, dan heb ik er nog niks van gezegd. Als je de liefde van God in je hart gevoeld hebt. Dan zeg je, dominee, ik begrijp het. Ik begrijp wat u bedoelt. En als je die liefde niet hebt, dan kan ik het je niet aanpraten. Maar ik kan wel zeggen, daar is iets in die goddelijke liefde, in die liefde van het evangelie, in die lokstem van Gods genade, die een zondaar doet opstaan. En die zegt, ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet waard om uw zoon genaamd te worden, maak me dan maar één van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, daar heb ik. Dat was het. Dat was het wat Mozes deed kiezen, liever met het volk van God kwalijk behandeld worden, dan voor een tijd de genietingen van de zonde te hebben. Wat zou er van hem terechtkomen als hij dat heerlijk paleis van Farao verliet en prins af zou zijn? Hij zag in de smaadheid van het volk iets van de verdrukking om Christus wel. En daarom koos hij de kant van het volk. Is het niet heerlijk afgelopen met al deze mensen? Ik zou er Rut nog bij willen noemen. Ja, laat ik haar ook nog noemen. U kent ze natuurlijk allemaal. Rut. Ach, ze ging met Naomi, een arme, berooide vrouw mee, die ze niets meer te bieden had. Ze zegt, ach, zonen heb ik niet meer. En al zou je wachten, al zou ik nog zonen baren, zal je dan wachten totdat ze groot geworden zijn. Bezittingen heb ik ook niet. Noem me niet maar Naomi, maar noem me Mara. Want almachtig heeft mijn bitterheid aangedaan. Er was niks te profiteren. Te profiteren, het samen was. En toch zegt ze, uw volk is mijn volk. En uw God, dat is mijn God. Hoe is het met deze mensen uitgekomen? Met die christen, daar in Bunyans christenrijk. Hoe is het met Abraham uitgekomen? Hoe is het met Mozes uitgekomen? Hoe is het met Rut uitgekomen? En hoe is het met al Gods kinderen uitgekomen? Uitstekend goed. Er is nog nooit iemand die om Christus wil verlaten heeft. Geld en goed. Akkers en beesten, man, vrouw of kinderen. Die het niet honderdvoudig wederontvangen heeft. En in de toekomende. Het eeuwige leven. Geliefde, verstaat u de boodschap die Jezus vanavond ook tot u brengt? Want niemand zegt hij die zijn hand aan de ploeg slaat. Dan moet u natuurlijk niet denken aan een 100 pk trekker met een vijfschaar ploeg erachter. Maar dan moet u natuurlijk denken aan dat gammele ploegje in het oosten. Dat stuk hout waar een ijzeren punt aan zat en waar twee ossen voor gespannen werden. En die door de ossen, door de grond getrokken werd, en die grond was niet zo zoals hier, allemaal prachtige vette kleigrond of mooie lichte zandgrond. Nee, dat is die echte oosterse klipgrond die wij in Zuid-Afrika ook zo goed kennen. Overal klippen, overal obstakels, half boven de grond, half onder de grond, elk ogenblik gereed dat je ploegschaar breekt. En zo moest de ploeger van die tijd zijn hand aan de ploeg houden. En wee je gebeente als je achterom kijkt. Dan zou weldra die ploegschaar, het ploegijzer van het hout afbreken. Als het op de een of andere klep stoot. Wel nu, Jezus zegt, zo is de mens die naar mij toe komt. Eerst afscheid nemen. Eerst zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt het niet bevatten. Bij u vind ik niks. De dood. Op alles wat u biedt. Heer, ik kom tot u gevloden. Wilt u me hebben? Als ik niet welkom ben. Als u me niet ontvangt. Dan zal ik liever aan uw voeten sterven. Dan weer terugkeren. De wereld is een onberouwelijke keus. Kent u dat? Als de liefde van God in uw hart is. Moet het geen moeilijke zaak zijn om te zeggen, ja, mijn hand aan de ploeg, vooruit kijken, niet achteruit. Welke stemmen ook toeroep, daarachter, Hoe mijn vrienden en vriendinnen ook vragen, toe joh, doe niet zo vroom. Vroeger was je toch ook anders, kom naar ons. Kom man. Later, later. Als je dan God wil zoeken, doet het dan morgen. Doet het dan later. Staat u dat? Die stem van de duivel. Die stem die altijd achter ons roept. Die stem van de wereld die in het boze ligt. Maar als u vanavond een voornemen van God ontvangt. Om voortaan bij de Here te blijven. Kijk niet achter. Maar kijk voor. Houd de ploegschaar in de hand. Blijf bij uw voornemen. Schrijf vanavond met uw hand. Met een dik schrijvende pen op een groot stuk papier. Ik ben des Heren. En blijf erbij. En het zal u nooit berouwen. En als de Satan morgen zegt. Is uw keus wel waarheid? Dan zeg ik, ik heb mijn hand met mijn hand geschreven. En ik blijf erbij. Ik heb de God van mijn leven gezworen. Dat ik hem wil zoeken. Terwijl het nog daar is. Dat ik hem zou volgen. Waar dat hij ook heen gaat. Ja, zegt u misschien. Ik weet wat dat betekent. Die keus. Die hartelijke keus. Ik geloof dat dat gedaan is. Vroeger. 10, 20, 30, 50 jaar terug. Maar ach. Ach, wat breng ik ervan terecht. Ik moet nu dikwijls zeggen. De aarde flessen. Gelijk gerekend. Wat kleeft. Mijn ziel aan het stof. Wel nu, vanavond vraagt de Heer weer wat hij vroeger vroeg. Volg mij. En zeg eerlijk, ik vraag niet na 50 jaar, kunt u dat? Maar ik vraag, wilt ge dat? En wat is hier op uw antwoord? En als u dan vanavond zegt, Heer, u weet alle dingen. Met zonde beladen. Met zoveel struikelingen bezwangen. Aan alle kanten schuldig. Maar dan leg ik mijn vuile hand. Mijn melaatste hand. In uw sterke hand. Geef de Heere dan vanavond opnieuw de hand. En kom tot zijn heiligdom. En hij die trouw is, zal ook uw voet voeren. Uit zijn boze netten. Misschien werpt u nog tegen. Ja. Maar ik ben de Heere ook zo tegengevallen. Meen ik. Nadat God mijn rechterhand heeft gevat. En nadat ik zo hartelijk en oprecht zijn zijde koos. Dat kan. Maar hij weet. Wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij weet u is klein van moed. En min van krachten. En stof. Van jongs af geweest. Hij heeft u ook niet uitgekozen. Omdat hij iets van u verwacht. Hij heeft u uitgekozen. Opdat hij u uit zijn volheid zal bedienen. En als u dan vanavond opnieuw. Met de last van uw ongelukkig en mislukt leven. Uw droeve ogen weer naar hem opslaat. En uw moede hart in zijn handen stelt. Dan zegt hij het vanavond weer. Ik voor u. Daar gij anders. De eeuwige dood. Had moeten sterven. Ik heb mijn aangezicht niet verborgen voor speeksel. En ik ben niet achterwaarts. Geweken. Ik heb mijn aangezicht gesteld. Als een keisteen. Toen ik geëist werd. Werd ik verdrukt. Als een lam ter slachten, als een schaap, dat stemmeloos is voor het aangezicht van die Heer. Zo ver kunnen wij het niet brengen. Maar geliefde kinderen van God, dat hoeft ook niet. Want Jezus heeft het gedaan. En opdat zijn offer volmaakt is, mogen wij ons als onvolmaakte zondaar in de armen van die volmaakte zaligmaker laten binnendragen bij onze God en Koning. En daar zullen we zingen. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Daar zijn we thuis. Die rust wacht ons. En die hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zee je droog. O zaligheid niet af te meten. Over u die alle smart verband. Daar is ons vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Bij Jezus. Amen. Lieve heren, de bron van uw genadige vertroostingen droogt nooit op. U zult ons leiden naar uw raad en daarna zult u ons in eerlijkheid opnemen. Laat dit ook de kracht van ons strijden zijn, zolang we hier nog beneden zijn en er nog zoveel is dat ons aankreekt tegen onze wil. Heft u onze hoofden vanavond omhoog, opdat we u vrolijk mogen volgen, onder kruis en druk, in lijden en smart, in droefheid en rouw, in eenzaamheid. Ach heren, we zien hier voor ons ook uw kinderen zitten, weduwen die al oud geworden zijn, vele jaren alleen zijn op hun levenspad, mensen die naar het lichaam worden afgebroken. Jongens en meisjes, o God, laat niemand verloren gaan. Laten we samen met onze hoop en onze vertwijfeling, onze liefde en onze smart, bij u schuilen. U kent ons allen. U weet wat we nodig hebben. Baan zelf de weg. En laat ons u volgen. Waar dat u ook heen gaat. Eerst en voor alles. Dan zult u nooit beschamen het hart dat schreien tot u vlucht. Heere, blijf bij deze gemeente. Ze hebben een herder beroepen. Heere, ze zijn al zo dikwijls teleurgesteld, zo dikwijls als al een bedankje gekregen. Ach, Heere, help deze onze geliefde gemeente. Help toch, Heere. God van uw knechten. En geef ook hier een bedienaar des evangelie. Opdat er spijten zijn in uw huis. En leef toch voor uw machten. Dat uw kerk ook hier het hoofd weer zou opheffen. Uit alle gebreken. En u zouden volgen. Waar dat u ook heen gaat. En heren. Wat we niet hopen. Maar als het nou weer een bedankje is. Heren, laat ze u dan nog volgen. Waar u ook heen gaat. Want dan is het bij u toch goed. In de vereniging met uw wil. Legt u uw eigen hand op alle zeer. En doet u geen onrecht. Maar we smeken het van u. Breng de man van uw raad. Om voor dit volk te mogen in en uit gaan. Wees met al de noden van dit deeltje van uw kerk, ook in de week die voor ligt. 2 begrafenissen. Sterk de familie. Laat de droefheid tot u uitdrijven. De levensvorst. Opdat er zo uit alle droefheid en rouw en leed nog iets goeds geboren werden. Zegen allen die onder kruis en druk tot u roepen. Wees ons genadig ook. Als we weer terug zullen gaan naar ons zendingsveld. Heere, help ons ook daar. Ook daar is de arbeid dikwijls moeilijk, u weet het. We klagen niet over u, o God. Want u was ons altijd een trouwe en een dierbare vader. En we geloven dat u dat blijven zult. Want u verandert daarin niet. Breidt ook daar uw koninkrijk uit. En wil ook daar zoveel harde harten, die alles weten en alles kennen, behalve de weg der verlossing, breng ze tot u, opdat ook daar uw naam verheerlijkt wordt. Hoor ons, Heere. We bidden het van u in de naam van Jezus Christus, op wiens genade we onze hoop gebouwd hebben. Amen. Ten slotte zingen wij nog uit Psalm 79, het vierde en het laatste versje. Liefde, gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.